Overboord 1. Dara stond onder een restant van het aquaduct in het centrum van Rheinbach. Eerder had zijn groep zich opgesplitst om informatie te krijgen over de twee vluchtelingen. 2 uur later waren ze weer bij elkaar gekomen, onder een van de bogen van wat ooit de belangrijkste Romeinse waterleiding was in dit gebied. Al hun vragen in deze stad hadden geen enkel positief antwoord opgeleverd. Er was hier geen spoor van Kibbe te vinden. Langzamerhand kwam Darra tot de conclusie dat Sake hem niet de waarheid had verteld. Of de koopman was zelf misleid door Kibbe, of hij had bewust gelogen. Dat laatste leek hem het meest plausibel. Het betrof tenslotte een Fries, een broeder. Ze zouden het spoor weer ergens bij de rivier moeten oppikken. Vermoedelijk had het tweetal toch een schip in Bonn gevonden. Daarmee zouden ze de rivier stroomopwaarts naar het zuiden volgen en vermoedelijk ergens bij Straatsburg het kalifaat binnengaan. 2 van zijn mannen hadden meerdere keren de Rijn bevaren en wisten de ankerplaatsen te noemen die vanaf Bonn stroomopwaarts door de meeste schepen werden aangedaan. Eerst volgend naar Bonn was Vincennes. Daarna kwam de vrije Rijkstad Andernach. In een van deze havens zou het zeker lukken de vluchtelingen in hechtenis te nemen en terug te voeren naar Keulen voor hun terechtstelling. Hiervoor moesten ze het Rijnland doorsteken naar de rivier, waar ze bij Linzetske uit zouden komen. Ze mochten de rivier dan kennen, maar het Rijnland was een ander verhaal. Darra had vertrouwd op zijn escorte om hen via de snelste route naar de havenplaats te leiden. Ze reden al uren voor het duidelijk werd dat ze verkeerd zaten. Ongelooflijk dat hij moest vertrouwen op deze sukkels. De Rijn slingerde aardig op weg naar zijn oorsprong, dus de schade was te repareren. Te paard kwamen ze sowieso sneller vooruit dan een schip dat stroomopwaarts voer. De nacht had eindeloos lang geduurd en de mannen waren vermoeid, maar Darra liet hen in eerste instantie doorrijden. Gedwongen door het duister hielden ze een rustig tempo aan. Het was niet de bedoeling de paarden zodanig af te matten dat voortgang onmogelijk werd. Er moesten dus wel rustpauzes worden ingelast. Daardoor kwamen ze pas in de vroege ochtenduren in Vincennes aan. Een gekwelde kreet kwam van Darra's lippen toen hij merkte dat het schip al vertrokken was naar een volgend station. Ze galoppeerden evenwijdig aan de boot waarop de vluchtelingen passage hadden gevonden. Uiteindelijk kalmeerde hij en hield stil. Eerst terug naar de haven voor een goede maaltijd. Er was tijd genoeg voor een rustpauze. Grimmig bedacht hij dat ze in ieder geval eerder in Andernach zouden arriveren dan de voortvluchtigen. Hij kon daar dan rustig de komst van het schip afwachten. Gerard en Kibbe voeren over de rivier naar de eerste aanlegplaats waar het schip waarop ze passage hadden bemachtigd zou afmeren. Daar konden ze aan land de nacht doorbrengen alvorens de reis voor te zetten naar Andernach. Op het schip waren ze wat tot rust gekomen. Daaraan werd bijgedragen door de Rijn zelf, die hier breed was en hun ontspannen tegemoet stroomde. Op de andere oever boden de vele toppen van het Zevengebergte een imposante aanblik. Zulke bergen had Kibbe nog nooit gezien. De stad Linzeske bood hen als centrum van een kleine Untergau enig vertier in de avond. Ze maakte al snel contact met de lokale bevolking, nieuwsgierig als deze was naar de buitenlander met het vreemde accent. De drank vloeide rijkelijker dan Kibbe had gewild. Hij was behoorlijk van slag toen hij wakker werd op het stro in de herberg. Gerard verkeerde in een wat betere staat. Hij had enige tijd aan Kibbe staan schudden, voor diens ogen zich moeizaam openden. Kom op, we moeten aan boord, voor ze zonder ons vertrekken. De kapitein had het over een vroege afvaart. Het was koud en helder weer. Rillend liep Kibbe naar de haven. De bemanning was in opperbeste stemming. De trossen werden losgegooid. Kibbe kon alleen aan zijn arme hoofd denken in de lawaaiige omgeving. Een kreet van Gerhard drong door tot zijn wazige brein. Met een pijnlijke grimas keek hij naar zijn vriend. Gerhard wees naar de westelijke oever, waar 5 mannen te paard evenwijdig aan hun vaarrichting galoppeerden. Dat moet Darra zijn, riep hij opgewonden. Hij is er natuurlijk achtergekomen dat hij in de maling is genomen en nu zoekt hij ons in de eerstvolgende haven langs de rivier. Kibbe's hersenen werkten weer. De volgende haven is Andernach. We moeten voor die tijd van boord zijn. De bemanning heeft er geen belang bij ons te helpen tegen een vertegenwoordiger van het wettig gezag. Ze leveren ons zeker uit. We kunnen ze dus ook niet vragen ons ergens langs de rivier af te zetten. Het beste is als we ongezien van boord kunnen gaan. Hoe moeten we dat doen? Vroeg Gerhard. Het antwoord kwam snel. Er is maar één mogelijkheid: zwemmen. Als de bemanning bezig is, springen we buiten hun gezichtsveld in het water. De rivier ziet er hier rustig uit. Je kunt toch wel zwemmen, Gerhard? Kibbe bedacht zich ineens dat, hoewel hij in een waterrijke omgeving opgroeide, velen in Vellezand niet konden zwemmen. Dat gold misschien nog wel meer voor de mensen uit Keulen. Gerhard bevestigde dat hij in zijn jeugd in zijn geboortedorp in een meer had leren zwemmen. Er was een groot rotsblok waar de durfvallen steeds weer vanaf doken. Ze bonden hun buidels steviger vast en toen de gelegenheid zich voordeed, sprongen ze in de rivier. Daar schrok Kibbe van het ijskoude water, dat bovendien een veel sterkere stroming kende dan hij verwachtte. Met moeite worstelde hij zich naar het wateroppervlak. Terwijl de rivier hem meezoog, speurde hij wanhopig naar Gerhard. Hij meende verderop een hoofd boven water te zien. Zijn pogingen om naar de oever te zwemmen waren weinig succesvol. De rivier hield hem in haar greep. Tot een bocht hem dichter bij de linkeroever liet komen. Nu was het moment om al zijn kracht in te zetten. Terwijl de rivier aan hem trok, probeerde hij uit die greep te komen door mee te zwemmen en tegelijkertijd de rand van de stroming te bereiken. Bijna miste hij de takken die overhingen vanaf een iets boven de oever uitstekende rotsformatie die tot in de rivier uitliep. Met zijn laatste krachten wist hij zich hand over hand van de eerste tak naar de volgende uit de stroom te trekken, in de beschutting die de formatie bood. Hier hees hij zich op de oever en bleef volkomen uitgeteld liggen. De kou drong diep door in zijn botten en hij was niet in staat zich in beweging te zetten. Hij kwam weer tot bewustzijn in een dikke deken gewikkeld, met zijn voeten richting een houtvuur. Hij keek hoopvol rond op zoek naar het gezicht van zijn vriend. Die hoop werd direct de bodem ingeslagen. Het was een onbekende die hem bezorgd aankeek. Het bleek een visser te zijn die hem meer dood dan levend had aangetroffen. Aangezien hij voor de overnachting in het open veld was uitgerust, had hij direct nadat hij gemerkt had dat er nog leven in het vermeende lijk zat, Kibbe van zijn natte kleding ontdaan. Daarna had hij hem droog gewreven, omwikkeld en een vuurtje gemaakt. Nu hij weer teruggekeerd was in het land der levenden, moest Kibbe natuurlijk zijn verhaal vertellen. Maar Kibbe wilde eerst weten of de visser zijn vriend had gezien. De man antwoordde ontkennend. Hij had alleen Kibbe in erbarmelijke staat op de oever aangetroffen. Kibbe paste zijn verhaal aan. Wie weet hoe ver het verhaal van de pausmoord was doorgedrongen. Hij kon maar beter voorzichtig zijn. Hij was zeer benieuwd waar hij zich nu precies bevond. De visser wees naar het noorden. Daar waren in de verte de toppen van de Ulberg, de Leuwenburg, de Loorberg, de Wolkenburg en de Drachenfels te zien. Hij wees één voor één de toppen van het Zevengebergte aan. Aan de andere kant van de rivier lag het stadje Umkale. Kibbe besefte dat hij een behoorlijk stuk stroomafwaarts was gedreven. Zijn kleren waren inmiddels bij het vuur opgedroogd. Hij wierp de deken van zich af en kleedde zich aan. Na de visser hartelijk te hebben bedankt voor het redden van zijn leven, begaf hij zich opnieuw richting Dinseske. Hij moest daarvoor aan de andere oever zien te komen. De vermoeidheid bleek groter dan gedacht. Even later vond hij een geschikte plek om te rusten. Daar sloeg het besef keihard toe. Gerhard was verdwenen. Moedeloos zakte hij in elkaar, de handen voor het gezicht geslagen. Het was zijn schuld. Hij had hun nooit van het schip af mogen laten springen. Er had zich vast nog wel een andere mogelijkheid voorgedaan om uit handen van Darra te blijven. Nu had hij een derde leven op zijn geweten. Eerst had hij zijn jeugdvriendinnetje aan haar lot overgelaten, omdat hij zich schaamde. Daarna was hij niet in staat geweest zijn geliefde te redden uit de brandende brouwerij. En nu had hij zijn beste vriend de dood ingedreven. Schokschouderend zat hij daar en liet zijn tranen de vrije loop. Uiteindelijk kwam hij tot bedaren en viel in een diepe slaap. Na enkele uren kon hij zijn tocht voortzetten. Lichamelijk was hij er weer bovenop, maar emotioneel was hij uitgeput.